van Jeugdzorgen. De podcast voor iedereen die te maken heeft gehad met de jeugd- of pleegzorg. Vandaag horen we het verhaal van Nick. En ik denk niet dat ik ooit zo lang met iemand heb gesproken. En eigenlijk tijd heb doorgebracht. Nou, trouwens, nu ik er zo aan denk. Ik denk dat ik met Tirza ook echt een hele middag een gesprek had. Maar nu was het ook echt een heel lang gesprek. Maar dat komt ook wel omdat ik voor het eerst met twee mensen heb gezeten. Nick en Floor, zoals je in de titel kan lezen. We horen vandaag dus voornamelijk het verhaal van Nick, want het gaat ook over hem. Maar hij had zijn vriendin meegenomen. Of nou ja, gewoon een hele goede vriendin, zijn beste vriendin. En toen we aan het praten waren over de afspraak en waar hij het dan over zou willen hebben, toen vroeg hij al eigenlijk best wel snel van, ja, zou mijn beste vriendin trouwens ook mee kunnen? Want die heeft eigenlijk ook best wel een groot deel uitgemaakt van mijn verhaal. Ja, ik zat eerst zo van, oké, hoe ga ik dat dan doen? Want ik heb twee microfoons en is iedereen wel, dan wel goed te horen? Maar vooral als ik denk ik in de, hoe gaan we dat doen, stand val, denk ik van, oké, dan moet ik gewoon ja tegen zeggen. We zien wel hoe het gaat. En ja, het was echt heel gezellig. De microfoon was echt helemaal geen probleem. En ja, het was een hele leuke dynamiek, vond ik. Met z'n drieën. Dus een debuut en een hele fijne. En ik vond het dus juist fijn dat hij aangaf van, mag ik haar meenemen? Want zij nam inderdaad best wel een groot deel in van zijn verhaal. En ook al is het niet, denk ik, als iemand aangeeft van, mag ik die meenemen? Amanda had ook iemand meegenomen. Dan geeft dat juist aan dat ze de persoon erbij nodig hebben en willen. En dat het alleen maar veel gezelliger kan worden. Dus ja, omdat we dus ook heel lang hebben gepraat, krijgen jullie twee delen van Nick's verhaal. Ik heb de podcast opgedeeld in twee. Dus vandaag krijgen jullie het eerste deel te horen en volgende week de ander. En omdat het laat is, sluit ik hierbij mijn voorstukje af en kunnen jullie genieten van Nick's verhaal. Oh, wacht. Elke keer doe ik dat trouwens. Dan zeg ik, hier is diegene's verhaal. En dan zeg ik, nee, toch, wacht. Vergeet namelijk niet de Instagram-pagina te volgen, genaamd Jeugdzorgen. En ja, dan nu wel echt het verhaal van Nick. En voor. Ik zit hier vandaag met Floor en Nick. Ja. Heel bijzonder, want meestal heb ik één gast. Maar nu heb ik er twee. Een soort van two-piece in een pot, want ze zijn beste vrienden van elkaar. En het verhaal dat jullie vandaag gaan horen gaat vooral over Nick. Maar hij vond het wel leuk dat Floor erbij zat. En omdat hij ook best wel een groot deel in zijn verhaal inneemt, was het wel gezellig om het gesprek met z'n drieën een beetje te hebben. Dus welkom, Nick en Floor.
Dankjewel.
Ik heb trouwens nog wel steeds twee mics, dus we moeten even een beetje, we gaan een beetje freestylen met hoe we dat gaan doen met de mics. Maar Floor zit hier wel, misschien kan je de mic
een beetje stoelendans.
Ja, een beetje stoelendans.
Even hallo zeggen.
Hallo.
Ja, doe dat maar.
Ja, dat is wel handiger. Nick, wie ben jij? Vertel eens iets over jezelf.
Oh, dat vind ik altijd lastig hoor. Nou, ik ben Nick. Ik ben 18. Ik woon hier in Den Haag dan. Mm-hmm. Sinds 2 maanden nu, 2,5 maand. Ik ben vanuit Groningen, ben ik hierheen verhuisd. Dus wat wil je nog meer weten?
Ja, wacht, 2 maanden zei je?
2,5 maand ongeveer.
Oh, wauw. Wat was de reden dat je vanuit Groningen?
Nou, ik woonde op een woongroep in Winschoten. En ik had alles prima voor elkaar, gewoon school. Ik had een baan bij de trekpleister en zo. En wacht, dat mag ik wel gewoon zeggen, toch?
Ja, ja. Ja, okay. Dat wel.
Maar, en,
bij een drooggisterij.
Ja, dus, maar op een gegeven moment, ja, ik ben sinds mijn 15 al bekend met drugsgebruik, maar gewoon op feestjes, dat soort dingen.
Mm-hmm.
Alleen toen had ik een wat mindere periode. Ik was bezig met mijn traumatherapie, met mijn EMDR. En toen een beetje, ja, weggezakt in het drugsgebruik in principe.
Mm-hmm.
En daar ook echt oprecht wel hulp om gevraagd. Bij onder andere begeleiding, voogd, dat soort mensen.
Mm-hmm.
Die hulp nooit gekregen. En 3 maanden later, toen ik al diep in die verslaving zat, toen ineens kwamen ze met, ja, en je moet hulp en verslavingszorg en dit, mm-hmm, en dat. Maar ja, toen zat ik al zo diep in die verslaving dat je eigenlijk blijf volhouden dat je niet verslaafd bent en geen hulp nodig bent. Dus en toen heb ik de hulp in principe geweigerd. Ben ik nog in een psychose beland. En dat is voor hen toen de druppel geweest om mijn officiële waarschuwing te geven. Dat als er nog een keer wat zou gebeuren, dat ik daar uitgezet zou worden. Toen zou ik een MDO-gesprek hebben. Daar ben ik niet op komen dagen toen, omdat ik geen zin had in hun negativiteit.
Mm-hmm.
En toen ben ik met Floor naar Groningen gegaan, de stad in. Omdat ik gewoon, zij heeft me opgehaald met de auto, zodat ik niet daar hoefde te zijn.
Mm-hmm.
En toen werd ik geappt en gebeld door die woongroep uit Winschoten. Van ja, en we stoppen per direct je traject. En ze hadden geen andere plek. Ik heb mijn voogd gevraagd voor een andere plek. Heeft ze nooit kunnen vinden. Dus daardoor, mm-hmm, ben ik ook nog 3 maanden dakloos geweest.
Ja,
dus
ja,
vanuit daar heeft zij mij uiteindelijk naar Den Haag toe gehaald. Zodat ik gewoon, en met dat drugsgebruik dat uit de hand liep, dat dat gewoon weer onder controle kwam. En dat, mm-hmm, ik gewoon wel een veilige plek had en een dak, nice, boven mijn hoofd. En mensen om me heen die wel gewoon oprecht om me geven.
Mm-hmm.
Dus.
Ja, dus je woont nu bij Floor?
Ja, nice. Ik woon nu bij Floor.
En Floor? Die schiet nu een gebedje. Floor, hoe bevalt het, ja, met Nick in huis?
Het is fijn dat Nick nu gewoon bij mij is. Want, mm-hmm, natuurlijk, we zijn allebei gewoon verslaafd geweest. En weet ik het, yeah, allemaal. We zijn allebei het dieptepunt doorgegaan. Maar
hou dat ding vast.
Hou zelf vast. Maar we zijn allebei gewoon door een gigantisch dieptepunt geweest en zo. En ja, eigenlijk door elkaar gewoon te stimuleren en elkaar, mm-hmm, te helpen, is het toch zo ver gekomen dat ik Nick bij mijn zus ben binnengekregen. Ja, kijk, mijn zus heeft aan mij eigenlijk ook mijn handen vol.
Mm-hmm.
Dus ik ben al een ik was een vreselijke puber en ik was echt, echt,
was?
Nou, nog steeds.
Want hoe oud ben jij, Floor?
Ik ben 20. Maar ik gedraag me soms echt als 16.
Ah, ja.
Echt, mijn puber.
Wat, wat zei je?
Ik zei 14.
Nou, wat dat betreft had het 2 kunnen zijn. Maar kijk, ik was gewoon ook echt ik was een verschrikkelijke puber. Mijn gedrag en dan de drugsgebruik. En het stapelde zich allemaal op. Dus
ga maar
in discussie met je ouders. Succes ermee. En ik werd ook op straat geflikkerd door mijn vader. Die had ook eens iets van karretering. En succes met je leven.
Mm-hmm.
Ja, en dan ga je toch wel even nadenken van, nou ja, kijk, ik heb gelukkig dan nog mijn zus waar ik op terug kon vallen. Maar als ik die niet had gehad, waar had ik dan nu gestaan? Had ik het loodje gelegd? Wat was er met me gebeurd? Dus uit mijn eigen positie bekeken, wou ik het Nick ook niet daar laten.
Nee.
En dan denk ik van, oké, gaat het nu goed? En is het dit? En is het dat? Continu dat afvragen, dat wou ik niet. Dus ik wou dat Nick gewoon veilig zat, fatsoenlijk dak, fatsoenlijk eten, fatsoenlijk drinken. En gewoon 2 gekke mensen om zich heen.
Ja, precies. Dat vind ik echt mooi om te horen, inderdaad.
Want Kiek was ook wel een mooie plek, hoor.
Ja.
Dat is wel, voordat haar zus mij überhaupt kende,
mm-hmm,
ik was wel een paar keer voor haar naar Den Haag gegaan vanuit Groningen en zo.
Yeah.
Maar haar zus, ik kon nooit langskomen, want haar zus kende mij natuurlijk ook niet. Dat snapte ik ook wel. Maar toen had ik op een avond, toen zou ik bij een vriend voor mij slapen. Want ik heb in die tijd dat ik dakloos was,
uh-huh,
een tijd bij een vriendin in Groningen gezeten. Maar ik zou naar een vriend gaan, die heeft toen op het laatste moment afgezegd. Dus was ik met haar meegegaan naar Den Haag. Zaten wij vast op Den Haag Centraal. Dus wij uiteindelijk om 3 uur 's nachts eindelijk een taxi, want allebei onze telefoons waren leeg. Toen zijn met de telefoon van die taxi haar moeder gebeld, die heeft taxi betaald. En toen kwamen we dus bij haar huis. Alleen ik kon niet mee naar binnen, want haar zus was wel boos op haar.
Mm.
En die kende mij natuurlijk niet. Dus toen zei ze, weet je wat, anders ga jij gewoon beneden in het portiek zitten. Zit je in ieder geval veilig binnen ergens. Dan kan ik boven je telefoon opladen. Ik kwam op 3 uur 's nachts tot 7:30 ochtends in het portiek gezeten. En toen heb ik om 7:30 ochtends, ik had een buurman die had mij buiten gezet 's ochtends, want dat valt natuurlijk op.
Yeah.
Dus had ik de buurman uiteindelijk gevraagd welk huisnummer ze nou wonen. Heb ik aangebeld om 7:30 ochtends. Dus haar zus die praat zo door dat ding. Ik zeg, goedemorgen, sorry dat ik zo vroeg aanbel, maar Floor is boven mijn telefoon aan het laden. Maar sinds die dag, toen hebben ze me binnengelaten dat ik even kon slapen en zo. En sinds die dag ben ik daar altijd ook welkom geweest. Dus, ja.
Heel fijn. Ik ben nog wel benieuwd. Ik wil nog eigenlijk wel wat meer over jou weten. En dan kunnen we inderdaad diep in op jouw verhaal. Want wat doen jullie zoal samen? Wat vinden jullie leuk om te doen?
Ja, ruzie maken.
Dat is wel helemaal goed, hè, ja.
Nou, meestal zo. Ja, meestal doen we dan een beetje ons eigen ding. Ik werk natuurlijk veel. Ik probeer school weer op te starten. Maar ja, na 4 jaar lang school een beetje aan de kant hebben gelegd, is school opstarten wel lastig. Dus, maar als we dan wel een keer gewoon allebei niks te doen hebben, vaak gaan we gewoon even de stad in of zo. Even ergens samen wat eten. Gewoon van die simpele dingetjes. Maar we hebben het er ook wel eens over gehad. Juist door die afgelopen paar maanden die we hebben gehad, zijn juist die kleine dingetjes, kunnen wij daar heel erg dankbaar voor zijn. Ik bedoel, voor die paar maanden, dan was het altijd, ja, iedereen die kijkt overal zo makkelijk naar. Maar nadat je zoiets hebt meegemaakt, dan leer je echt wel dankbaar zijn voor alle kleine dingetjes in het leven ook.
Yeah.
Dus van die kleine dingetjes, ja, vermaken wij ons wel mee.
Yeah. En heb je een paar voorbeelden?
Nou ja, we gaan dan af en toe de stad in. Nou, af en toe pakken we gewoon de auto, gaan we een rondje toeren. Of we gaan even met de hond gewoon naar Scheveningen over het strand wandelen. Dat soort dingetjes gewoon. Nou ja, bij de Griek in het centrum wat eten.
Ik heb geen man meer nodig, ik heb de Griek.
Ja, lekker. Wacht, welke Griek is dat? In de stad?
Over de Haagse Harry.
Op de grote markt daar.
Oh ja, volgens mij ken ik die inderdaad.
Naast de Albert Heijn is dat volgens mij.
Lutherse Burg wel.
Ja, dus een beetje aan het eind van, zeg maar, als je een beetje uit de stad gaat dan, toch? Beetje,
als je dan spuien richting Grote Markt loopt, dan heb je de Haagse Harry. Heb je dan rechts van je links zit dan dat gigantische restaurant.
Ah, ja.
Daar zo top eten.
Ja.
Zouden wij daar nooit naar binnen moeten laten gaan? Nooit.
Te veel geld spendeer je daar aan uit.
Maar mensen herkennen mij daar ook gewoon. Die moeten daar werken. Hé, hey, ja, jij was hier vorige week ook. Jij was hier gisteren ook. En dan staan mensen wat aan te kijken van, ja, het valt niet te zien.
Laatst stonden we daar ook en toen was die dicht. En toen kwamen we er de volgende dag weer. En toen was hey, jullie stonden hier gisteren toch voor het raam te kijken of we open waren. Ja, dat waren wij.
Ik heb een korting op je eten ook. Ik vind dat geweldig.
Ja, precies. Ja, dus lekker. Ja, jullie houden van lekker eten. Gewoon samen tijd spenderen. Ja. Nice. Mooi. Ja, ik ben echt benieuwd naar jouw verhaal. Je had al een paar dingen opgestuurd naar mij. Hoe is de jeugd zo voor het eerst bij jou in het leven gekomen?
Ik had het er toevallig gisteren nog over met een vriendin van mij. Ik woonde samen met mijn moeder en mijn stiefvader. En in een dorpje ergens vlakbij Zwolle. En ik zat op school in Steenwijk. Dus, maar thuis ging het gewoon, ja, niet oké, zeg maar. Veel ruzie thuis. Eerst met mijn stiefvader al, met mijn moeder. Op een gegeven moment zo erg uit de hand gelopen dat ik op school kwam, dat ik echt de vingers van mijn stiefvader als blauwe plekken hier in mijn nek had staan.
Ja.
Dus uiteindelijk heeft een vriendin van mij, die had toen mijn mentor een berichtje gestuurd daarover. En die had toen die zaterdag of die zondag had ze een berichtje gestuurd. En toen die donderdag, toen kwam ze bij mij van, ja, ik heb die mentor van jou een berichtje gestuurd. Want ik maak me eigenlijk best wel zorgen. Dus ik natuurlijk gelijk in de stress van, als dit wel thuis terechtkomt, dan loopt het nog erger uit de hand. Dus toen ben ik er met mijn mentor die dag over in gesprek gegaan. En toen die vrijdag zijn we verder in gesprek gegaan met nog zo'n andere vrouw van school. Ik weet niet precies wat dat voor iemand was. En toen zeiden ze ook al, omdat het natuurlijk weekend was, konden ze sowieso niet veel. Dus ze zouden wachten tot die maandag. Zodra ik 1 stap op het schoolplein zou hebben gezet, zouden hun gelijk iedereen bellen. Want ik had al een jeugdconsulent vanuit de gemeente sowieso.
En die hielp jouw ouders dan?
Ja, ze deed op zich niet zoveel eigenlijk. Maar ze zat op mijn gesprekken bij de rebound en dat soort dingen. Want ja, school ging toen ook natuurlijk die tijd niet zo goed. Dus, maar toen kwam ik die maandag op school. Toen hebben ze mijn ouders gebeld dat ze met spoed op gesprek op school moesten komen. De directeur zat erbij. Dan mijn jeugdconsulent. En allemaal van dat soort mensen.
Hoe oud was jij toen trouwens?
Ik was 14. Dus ik zat toen net, ik was toen net van mijn vorige school afgetrapt. Toen hebben ze me naar speciaal onderwijs gestuurd. Omdat ik gewoon me te erg misdroeg op mijn oude school.
Mm-hmm.
Dus, en toen heb ik ook er bewust voor gekozen het begin van het gesprek er gewoon niet bij te zitten. En toen werd ik uit de klas gehaald door mijn mentor. En wij stonden daar in dat gangetje, zeg maar, voor die deur. Dus ik durfde al niet naar binnen, want iedereen zat daar. Mijn stiefvader en mijn moeder. Dus ze keek me aan. Ze gaf me knuffels. Ze zegt, ik moet je alvast geruststellen. Jij gaat niet meer naar huis vandaag. Dus ik was aan de ene kant wel opgelucht. Ja. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon echt kut.
Ja,
dus,
uit het niks, ja, denk ik, voor jou. Je denkt dus, wel van, oké. Ik hoef niet, weet je wel, terug naar huis na dit gesprek.
Dus ik moest alleen op school dan wachten tot mijn jeugdconsulent bij mijn ouders thuis was, zodat ik naar huis kon om mijn spullen te pakken.
Mm-hmm.
En toen zeiden ze dat ik naar huis kon gaan fietsen. Toen kwam ik thuis, toen was mijn jeugdconsulent er nog niet. Toen was ik alleen met mijn moeder en mijn stiefvader.
Hoe was dus, dat?
Ja, ook dikke heisa. Eerst begon mijn stiefvader al helemaal tegen mij van ja, en nu heb je wat je wilt, dit, dat. En mijn moeder zei elke keer van laat hem gewoon met rust. Hij laat het, het heeft het geen zin. Toen hebben ze heel mijn tas overhoop getrokken. Daar vonden ze een pakje sigaretten, maar ik mocht niet roken. Maar ik rookte toen natuurlijk al.
Mm-hmm.
Dus daar boos om geworden. En toen uiteindelijk ben ik naar boven gelopen en heb ik mijn spullen gepakt. En toen heeft mijn jeugdconsulent mij naar een woongroep in Meppel gebracht.
Dat was
In Meppel, een woongroep. Dus dat was mijn eerste groep waar ik ook echt gezeten heb. Heb ik ook maar 8 dagen gezeten. Mm-hmm. Ja, toen ben ik daar al weggestuurd na 8 dagen. Want ik was 14, zonder ouders. Ik kon ineens doen en laten wat ik wil. Ik kreeg echt gewoon scheid aan de regels. Ik stond in de woonkamer te blowen. Ik heb begeleiding
bedreigd. In de woonkamer van...
van die woongroep.
Van de openbare ruimtebar.
Ja.
Want, want je zei daarnet dat je sigaretten al wel rook, maar blowde je toen al?
Ja, af en toe. Dat begon toen... Op mijn 13e begon het een beetje te komen. Op mijn 14e dan iets meer.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment op school ook, toen ik al op die groep woonde. Ik moest eigenlijk vanuit school direct naar die groep. Alleen, toen waren er een paar vrienden van school van, kom, we gaan een jointje roken en zo. En ik dacht, prima. Dus wij een jointje roken. En ik was echt om 2 uur al vrij van school. En om 6 uur ging ik pas op de fiets naar die groep toe. Toen halverwege mijn fietstochtje... kwam ik mijn stiefvader ineens tegen. Die reed met de auto langs. Dus die stapte uit de auto. Die gooide mij die auto en fiets aan de kant. Heeft de hele weg ook niks tegen me gezegd. Toen kwamen we bij die woongroep aan. Toen kwamen die begeleiders gewoon al met mijn spullen naar buiten lopen. Gewoon, die hadden mijn spullen al voor me ingepakt. Die kwamen met die tassen vol met spullen naar buiten lopen.
Hè? Ja, ik snap het niet.
Omdat ik me niet aan die regels had gehouden, wouden hun mij niet meer verder helpen. Ik heb daar 8 dagen in totaal gewoond. En toen was het van, ja, ga maar ergens anders wonen in principe. Dus toen ben ik na 8 dagen al overgeplaatst naar Assen. Daar heb ik ook maar 5 weken gezeten. Maar dat was omdat het een tijdelijke oplossing was. Dat ze wel echt de plek zochten die ook echt mij de hulp kon bieden die ik nodig had.
Mm-hmm. Want dus... wat was jouw hulpvraag op dat moment?
Dat was een lastige. Ik heb vanuit huis natuurlijk heel veel liefde gemist in principe toen die tijd. En ja, ik kon ook niet echt omgaan met mensen die het me daarna wel gaven. Dus ja, en ik had natuurlijk heel veel trauma op dat moment al. Daar is in de jaren door nog heel veel bijgekomen. Alleen ik had natuurlijk al heel veel en ik heb daar ook nooit de juiste behandeling toen die tijd voor gekregen.
Yeah.
Dus ja. Ja.
Ja, het was ook een beetje chaotisch dan in die zin. Dus in Assen zat je.
Ja.
En hebben ze uiteindelijk iets voor je kunnen weten? Ja, vinden?
Ze hadden wat gevonden in Emmeloord.
Weer een andere stad.
Ja, ja, ik heb overal nergens gewoond ondertussen. Ze hadden wat voor me gevonden in Emmeloord. En intakegesprek gehad daar. En daar zou ik ook behandeling krijgen en weet ik veel wat. En
wat leek... voor behandeling dan?
Ja, dat moesten ze nog kijken. Maar ze bracht het allemaal heel mooi over en zo. Alsof het echt een goede plek was en dat soort dingen. Maar gewoon toen ik daar al een stap binnen zette, toen begon mijn onderbuikgevoel. Ik heb dat altijd met woongroepen gehad. Als mijn onderbuikgevoel begon, dan wist ik gewoon, ik moet hier weg. Dus ik heb toen nog mijn moeder staan smeken dat ik mee naar huis mocht. Want die hadden me daarheen gebracht. En ik was toen ook nog 14. Ik ben, ja, mijn 15e verjaardag heb ik toen daar gevierd. Dus, nou ja, uiteindelijk moest ik daar toch blijven. En de eerste dag dat ik daar woonde, was er een jongetje van 9. Een klein Antilliaans jongetje van 9. Dat is ondertussen echt, ik zie hem nog steeds als mijn broertje. Hij is laatst ook langsgekomen in Den Haag en zo. Maar die stond toen voor mijn deur. Ik woonde daar net een dag, die eerste avond daar. En hij had de kamer naast mij, stond hij daar. Hoi, ik ben die en die. Wie ben jij? Begon hij een heel gesprek. Vroeg hij of ik blode. Vroeg hij ineens of ik pillen deed. Dus, en vervolgens die volgende avond tijdens het avondeten kwam hij met zijn 1-op-1 begeleider binnenlopen. Ja, en wie heeft mijn KK-fiets gestolen? Want dat was mijn gestolen fiets. En nu heeft iemand anders die van mij gestolen. Dat was mijn, waren echt mijn eerste paar dagen daar. Gewoon dat ik echt stond te kijken van, wat is dit? Echt met jongetjes van 19, 11 jaar.
Wauw.
Dus ja.
Maar ook inderdaad best wel een groot leeftijdsverschil. Dat hadden wij op sommige groepen ook wel, maar dat was dan altijd... Zeg maar niet de bedoeling, maar meer gewoon, ja, het is gewoon even zo, weet je wel. Oh ja, boeien. Valt hier thee op de grond.
Soepel.
Wat ik zelf doe. ja, dus wat was ook de age range, zeg maar, op die groep daar?
Nou, de jongste die was 9 mm-hmm. en de oudste was op dat moment... We hadden zeg maar 2 locaties in Emmeloord, 1 in Zuid-Laren. Maar van ons in Emmeloord zat op onze woongroep zelf de oudste. Die was 16 volgens mij. En op die andere locatie zeg maar hadden we nog mm-hmm. een soort zelfstandig wonenhuis in mm-hmm. principe. En daar was de oudste ook 18 of 19 of zo. Dus ja, was best wel breed.
Mm-hmm. En met hoeveel jongeren zat je daar?
Volgens mij zaten we daar, toen ik daar kwam wonen, zaten we daar met, even denken hoor, met mij erbij gerekend, 1, 2, 3, 4, een stuk of 8, 9 denk ik.
Oké, dus ja, redelijke grootte, denk ik. En hoe was het verder op die groep?
Nou, het leek allemaal heel mooi, maar de eerste week al... Toen liep het al uit de hand. Ik kreeg een aanvaring met een begeleider. Die wou toen per se dat ik naar binnen ging. En dat weigerde ik. Toen op een gegeven moment begon die al van... Ja, als je niet naar binnen gaat, dan help ik je naar binnen. Toen heeft hij me ook oprecht naar binnen getrokken. Maar ja, ik was 14 natuurlijk. Ik werd boos. Ik gewoon terugtrappen.
Mm-hmm.
Maar dat kon ik toen ook beter niet doen. Want toen heeft hij me tegen de grond gesmeten. Heeft hij me gefixeerd daar. En uiteindelijk naar mijn kamer toe gesleept. Zijn ze met 2 begeleiders voor mijn deur gaan zitten... dat ik mijn kamer niet meer uitkwam. Dus en zo ging dat op een gegeven moment ook oprecht elke dag. Ook met die kleine jongetjes die daar woonden.
Mm-hmm.
Dus ik had het de laatste nog met dat jongetje van 9 dan over. Die is nu 13. Maar ik zei tegen hem, wat ze bij mij deden... dat maakte mij op zich niet zoveel uit. Maar die kleine jongetjes... oprecht dat ik die elke dag zo hoorde schreeuwen en huilen... Mm-hmm. dat heeft mij zoveel pijn gedaan... Dus ja.
Ja, precies. Het is gewoon...
Ja, ik heb op een gegeven moment... Ik heb dankzij die woonbegeleiders daar 3 hersenschuddingen gehad. Mijn kaak gekneusd, mijn bovenarm echt van hier tot en met hier. Zo helemaal onder de blauwe plekken. Dus, en Dus de laatste dag dat ik daar ook was... Want ik had al melding gemaakt bij vertrouwenspersoon, dat soort dingen... En mijn moeder en mijn stiefvader waren ermee bezig. En allemaal ouders van andere jongeren die daar woonden.
Mm-hmm.
En ook de laatste dag dat ik daar überhaupt was. Want het ging elke dag zo. En wij hadden van die flexers bij ons rondlopen. En die eentje die begon tegen een jongetje van 12 was dat jochie toen. En die duwde hem tot 2 keer toe. Maar ik werd boos. Want op een gegeven moment voor mij was het ook gewoon een keer klaar.
Yeah.
En ik was toen 15. En ik werd boos. Dus ik zei tegen hem dat hij normaal moest doen. En met zijn poten van het jochie af moest blijven. En gewoon iemand van zijn eigen leeftijd of zijn eigen lengte gewoon moest pakken, toch?
Mm-hmm.
Dus... En toen werd hij boos op mij. En toen zei hij van ja, jij ook naar je kamer. Dus toen gaf hij mij een duw. Dus alleen op dat moment was ik heel erg bezig met kickboksen. Want dat was mijn enige ontlading eigenlijk.
Yeah.
Maar dat gebruikte ik op dat moment ook. Dus ik gaf hem 1 low kick op zijn been gewoon. Dus, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Want toen smeet hij me tegen de grond. En toen vond hij het nodig om mijn hoofd nog een keer te pakken. Om mij extra nog een keer met mijn hoofd tegen de grond te slaan. En toen uiteindelijk, ik was natuurlijk aan het schreeuwen en huilen. En dat jongetje van 13 die stond daar. Ja, en... wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Kan ik je helpen? Ja. Alleen wij hadden zo'n... Want het was in de coronatijd natuurlijk, 2021 volgens mij. En wij hadden zo'n testen voor toegang, letterlijk achter ons. En ik was goed bevriend geraakt met zo'n vrouw die daar werkte. Ik heb nog steeds contact ook met die vrouw. Dus was die jochie naar haar toe gerend. En uiteindelijk toen had ik tegen die begeleider gezegd dat hij mij los moest laten. Heb ik ook mijn moeder gebeld. Ben ik naar die vrouw gegaan bij die teststraat. Dus die zei al tegen mij van ja, ik hoorde je gewoon buiten al schreeuwen en huilen. Alleen zij kan natuurlijk niet zomaar naar binnen lopen. Dus nou, een glaasje water van haar gekregen, een sigaretje gerookt. En toen kwam ik terug. En toen stonden daar twee politieagenten. Want er was die schoonmaakster van ons was door dat jochie van 12, 13 in haar maag geslagen tijdens het conflict. Mm-hmm. Waardoor dus ook dat hele conflict daar was ontstaan. Dus toen begon hij tegen mij. Alleen ik was natuurlijk nog heel erg boos. Dus ik zei op een gegeven moment tegen die agent van... wat zei ik nou? Oh ja, ik zei tegen hem op. En die agent kijkt mij aan. Hij zegt zelf op. Dus ik stond daar te kijken van... Jij bent een agent, jij mag dat. Dus op een gegeven moment begon die man tegen mij van... Ja, en er is hier een begeleider in haar maag geslagen. En vind je dat normaal? Dus ik had tegen die agent gezegd... Hier worden dagelijks gewoon kinderen, oprecht gewoon kleine kinderen, gewoon mishandeld. Yeah. En toen zei hij van ja, en daar horen we anders niks van af. En anders hadden we er wel wat aan gedaan en bla, bla, bla. Mm. Dus uiteindelijk mijn moeder gebeld. Ik naar binnen lopen om mijn spullen te pakken. Want ik moest die dag ook nog werken. Ik werkte als bezorger bij een cafetaria daar. Mm-hmm. Dus ik met mijn moeder gebeld. Werd ik in de gang alweer door een vrouwelijke agent. Die pakte mij vast. Ja, wil even blijven staan. We willen even met je praten en zo. Mm-hmm. Dus mijn moeder op een gegeven moment door die telefoon van... Zet mij maar op luidspreken. Die heeft ook gezegd... Niemand gaat met mijn kind in gesprek totdat ik daar ben. Ik bedoel, het is een open instelling. Als ik wil gaan, dan ga ik gewoon. Ze mogen mij niet vasthouden.
En ze had ook de voogdij over jou en je was minderjarig.
Ja, klopt. Dus ik had uiteindelijk naar mijn werk gelopen. Dus ik kwam daar al binnenlopen.
Dus je hebt het gesprek niet gevoerd daar?
Nee, op dat moment niet. Dus toen ben ik naar mijn werk gegaan en ik kwam daar binnenlopen. Die jongen die keek me al aan. Die zegt, gaat alles wel goed met jou? Dus ik kort het verhaal uitgelegd. Hij heeft mijn moeder en mijn stiefvader even gesproken. Toen zei hij al tegen mij van, wil je nog wel aan het werk? Dus ik zei al tegen hem van, nou gewoon paracetamol erin en gaan. Ik bedoel, ik had een zware hersenschudding, maar iedereen liet hun op werk zo al stikken dat ze niet nog een bezorger konden missen of zo. Dus toen ben ik aan het werk gegaan en toen hebben mijn moeder en mijn stiefvader hebben al mijn spullen daar weggehaald. En een paar dagen later is ook die volledige groep dankzij onder andere mij en mijn ouders dan failliet gegaan. En hebben al die andere jongeren die daar zaten ook gewoon een veilige plek gekregen.
Hopelijk.
Ja, dus, maar ik heb toen dus 5 weken thuis gewoond, omdat er natuurlijk niet zo 1, 2, 3 een andere plek was. Mm-hmm. Maar ja, in die 5 weken thuis ben ik dus voor de eerste keer in aanraking gekomen met harddrugs. Ben ik begonnen met een pilletje, daarna gaan snuiven. Dus ja, en uiteindelijk na die 5 weken zijn mijn ouders erachter gekomen. Toen heb ik, als mijn moeder...
Oké, wow. Ik ga het heel snel. Ik ben nog wel benieuwd inderdaad van... Ja, er gebeurt iets enorm heftigs op die groep. En politie komt allemaal. Jij gaat uiteindelijk naar werk. Je komt terug. En je ouders hebben dus iets geregeld, krachtig gestuurd. Naar waar is dat allemaal toegestuurd? Hoe is dat allemaal verlopen?
Nou, wij waren al met zo'n vertrouwenspersoon en zo in gesprek over alles wat daar gebeurde. Ik had ook verschillende foto's, filmpjes, opnames. Mm-hmm. Gelukkig heb ik toen ook allemaal naar haar gestuurd. En toen is die vrouw daar dus mee bezig gegaan. En ik weet ook niet hoe dat verder allemaal is gegaan. Mm-hmm. Maar uiteindelijk inspectie erop gezet. Want er kwam natuurlijk wel inspectie daar. Maar niet goed genoeg, om het zomaar even te zeggen. Dus en uiteindelijk toen gelukkig wel voor elkaar gekregen dat ze echt wel inzagen. Er is ook een heel rapport op internet staat er gewoon. Wow, over heel die groep. Dat er ook... Gewoon het gebouw zag er niet uit. Er zat schimmel in de douches. Mm. Nou ja, gaten in de muren. Ramen overal kapot. Dat soort dingen.
Ja, gewoon
dus het was ook gewoon geen veilige leefomgeving. Geen gezonde leefomgeving voor jongeren. Dus ja, toen hebben ze gelukkig het kunnen sluiten. Dus die man, die eigenaar van die woongroep... is ook letterlijk alles kwijtgeraakt. gelukkig.
Ja, ja. Precies. Niet
ze
dat
daar ook
een... nieuw ergens anders kan starten.
Ja, ze hadden daar ook een psychiater rondlopen. Die schreef gewoon medicatie voor wat hij nooit had voor moeten schrijven. Die ging één keer met je in gesprek. Mm. Ik ben ook één keer bij die man geweest. En toen was jij, je mag wel aan de aripiprazol. Maar dat wordt voornamelijk gebruikt voor mensen met psychoses en zo. Terwijl ik daar helemaal geen last van had. En ik weigerde op een gegeven moment ook mijn medicatie, want het was op vrijwillige basis. Dus, maar toen zeiden ze van ja, als je medicatie niet inneemt, dan nemen we je telefoon in. Dus ik had gezegd van ja, maar het is op vrijwillige basis, dus dan mag je mijn telefoon niet innemen. Dus maar uiteindelijk gingen ze dat toch doen. Dus ik elke keer mijn medicatie gewoon doen alsof ik het... innam, zeg maar. Maar ik had op een gegeven moment een heel bekertje gewoon vol met medicatie op mijn kamer staan. Dus maar daaruit maakte hun wel op dat ik zelfmoord wou plegen, terwijl dat niet eens het geval was. Mm-hmm. Ik bedoel, ik hoefde gewoon die medicatie niet, want het was gewoon niet oké dat ze mij die medicatie hadden gegeven op dat moment. Mm-hmm. Ja.
Ja. En hoe is het dan uiteindelijk om dan weer terug naar je... moeder en stiefvader te gaan.
Ja, op het begin was het wel heel raar. Maar het leek ook oprecht goed te gaan in die vijf weken. Want ja, ik ben toen ook weer begonnen met werk. Ik werkte bij een bedrijf waar mijn moeder ook aan het werk was. Die heeft gezorgd dat ik daar aan het werk kon. Dus het ging ook oprecht in die vijf weken best wel goed. Ik zou ook school weer oppakken en kijken of ik überhaupt nog naar een andere... woongroep weer zou gaan. Mm-hmm. Of gewoon als zo bleef gaan bij hun zou kunnen blijven. Alleen ja, toen ben ik dus in aanraking gekomen met die drugs. En toen is het weer uit de hand gelopen. Waardoor ik wel weer met spoed uit huis moest. Dus ja.
Ja, ja, want hoe is dat, gebeurd?
Nou, ik had een goede vriendin. Ben ik nog steeds bevriend mee. Met haar gaat nu gelukkig ook hartstikke goed. Maar toen begon het met een keer een pilletje gewoon... proberen. Mm-hmm. Dus en toen zei ik die dag al tegen haar, oké, een keer een pilletje vind ik prima, maar ik ga nooit van mijn leven snuiven, want dan voel ik me echt zo'n junkie, weet je wel. En ja hoor, twee dagen later zegt ze tegen mij, ja, en we hebben 3 MMC en kom je dat ook meedoen? Dus ik zei toen al van, nou, ik weet niet, ik bedoel, ik zei nog dat ik niet wou snuiven.
Mm-hmm. Oh, want 3MMC is dus een, hoe heet dat? Powder stuff.
Ja, ja, je krijgt het in principe was kristallen. En dan moet je dat zelf vermalen, zodat je dat kan snuiven. Okay. Dus ja.
En wat doet 3MCC?
Ja, hoe leg je dat uit?
Het is, 3MMC is echt een oppepper.
Ja.
Het is zeg maar een ecstasy vorm, maar dan eigenlijk een tikkeltje heftiger. Mensen met ADHD, zoals ik. Ik ben al heel druk voor mezelf, dus ik praat al heel veel.
Mm-hmm.
Maar zodra ik 3M had gebruikt, kreeg ik zulke stijgers. En ik ging nog meer praten. Maar toen durfde ik ook gewoon random mensen aan te spreken. Hoef je me nu echt niet te vragen, hoor. Van wil je die even vragen hoe het gaat? Maar, nou, echt niet. Mm. En dan, ja, je gaat daarheen en je gaat daarheen en je doet dit. Je doet van alles en nog, want het boeit je allemaal niet meer. Maar het, aan de andere kant van 3MFC, als je bijvoorbeeld hebt gesnoven en je gaat naar de winkel, het voelt alsof iedereen je aankijkt.
Mm.
Dus je loopt zelf echt al de hele tijd zo. En dan wordt er juist ogen op je gericht. Van, oké, die doet wel heel vaak.
Yeah,
dus
precies.
Wat is dit? En dan komen mensen er juist achter van, oh, die zal wat drugs gebruiken. Die zal wat dit doen of die zal wat dat doen. En dan hoor je ook mensen van, oh, moet je dat zien lopen?
En dat gaat triggeren. In je hoofd gaat het natuurlijk.
Maar dan toch ook ergens in je hoofd boeit het je allemaal niet. En blijf je toch wel wie je bent. En ga je door met je leven. En je snuift nog meer.
Mm-hmm.
Ja, zo ging het wel.
Ja.
Oké, nice.
Ja.
Dankjewel, Floor. Drugsexpert.
Ja.
Nee, het was echt een hele duidelijke uitleg. Nee,
ik heb alles gebruikt. Alles wat je kan gebruiken, heb ik gedaan.
Oké.
Nee. Ja, ik heb alles behalve crack en heroïne gebruikt in mijn leven. Oh, en GHB niet. Maar voor de rest ook alles.
Ja, ik ben dus echt totaal niet van de oppeppers. Ik ben dus juist echt zo'n downer. Weet je wel? Ik ben meer van gevoelens wegstoppen en zo. En ik heb 1 keer op een feestje, ik denk, ecstasy op. En dat was ook echt het beste feestje ever. Dat was echt, oh my god, dat was de nacht. Ja, ja, dat was echt, echt heel vet. Wow, waar waren we? Oh, nee. 3MMC,
ja,
toch?
Dus, ja. Nou ja, Nou, beste dag van mijn leven natuurlijk gehad. Eerste keer in mijn leven gesnoven. Mm. Ik was dan met mijn beste...
Ging het ook meteen goed?
Ja, dat wel. Mijn eerste keer ecstasy ging niet meteen goed. Want... Maar mijn eerste keer snuiven, dat ging wel... Ja, mijn eerste keer ecstasy lag ik op een gegeven moment in Steenwijk op het muurtje voor de Albert Heijnhal bewusteloos te gaan. Dat een vrouw naar mij toe komt, gaat wel goed, jongeman. En dat ik daar lag van... Ja, maar mijn bed ligt wel lekkerder. Zegt ze, moet ik dan eens even je moeder bellen of zo? Dat ik daar lag, nee hoor, mevrouw, het gaat alweer beter. Ja. Ja, dat was me wel een avontuur. Maar toen, nou ja, eerste keer gesnoven, dan wil je natuurlijk meer. En op een gegeven moment zaten we bij zo'n, ja, zo'n typische vage oude man. Zo'n typische junkie die allemaal van die jonge meisjes aantrekt. Zo'n man, weet je wel. Okay, yeah. Die zat ook oprecht gewoon porno te kijken waar die meiden naast zaten. Want ik zat met twee vriendinnen van mij daar. Ik kende heel die man überhaupt niet. Dus alleen toen zaten we bij die man. En toen heb ik voor de eerste keer speed gesnoven. Nou, speed is de grootste rommel die je kunt hebben. Dat is echt... Dus en ik naar huis fietsen...
Kijk even ook naar Floor, want kan je speed ook even uitleggen?
Ja, speed is echt letterlijk rommel. Dat is eigenlijk een afvaldrugs van cocaïne, heel, ja, crack, nou, CMC, 3MMC, 2CB, CMC. Dat is dat allemaal gemixt. En er zit er nog een beetje MDMA door, nog een beetje pep. En dan is het hier, snuif me lekker op en kijk maar of je doodgaat, ja of nee.
Oh, wow.
Want dat is ja. Eigenlijk speed. Ga je dood of ga je niet dood? Het is net ecstasy. Ja. Het is net ecstasy. Pak jij een pilletje die op de blacklist staat, ga je dood of ga je goed? Wow. Maar het is echt letterlijk de vraag, ga je dood of gaat het goed? Of gaat het net ertussenin?
Uh-huh.
Daarom nooit van me. Ja, de speed heb ik ook een keer gebruikt, nooit meer. En ineens vertrouwde ik helemaal niemand.
Dus, maar ja.
Maar ik heb natuurlijk speed gesnoven. Nou ja, ik moest nog 10 kilometer naar huis fietsen. Nou, dat fietsen ging echt geweldig. Het voelde echt alsof ik in 5 minuten thuis was. Oh. Ja, dat ging beter af toen ik de eerste keer pillen op had en nog 10 kilometer naar huis moest fietsen en nog moest werken.
Oh, ik kan juist met pillen
nog moest werken? Wauw.
Ja, toen moest ik nog werken. Dat ik daar ook echt stond met mijn pillenbek. Het is van, oké, ik moet werken. Maar toen kwam ik thuis en mijn broer en mijn zus, die zijn van mijn vaders kant, die hebben een andere moeder dan mij. Die zaten ineens bij mijn moeder thuis op de bank. Dus om 10 uur 's avonds. Dus ik dacht al, dit klopt niet.
En hier eindigen we de podcast deze week. Volgende week kunnen jullie horen wat er verder afspeelde en horen jullie ook nog wat meer persoonlijks over Nick. Ik hoop dat jullie iets aan deze podcast hebben gehad. Zoals ik hoop dat je dat bij elke podcast doet. En dan zie ik jullie weer volgende week. Of nou ja, jullie horen mij volgende week weer.